is zaterdag. Het is 12 uur geweest. En dat betekent weer op de klippen op jouw radio. Het programma op Mega Hit FM. Zoveel mogelijk een beetje de actualiteit probeert te bespreken. Alleen, deze show is van tevoren opgenomen. Dus als er een bom is gevallen op het Capitool, dan kunnen we daar niets over zeggen. Want we weten dat gewoon nog niet. Als je afvraagt waarom we de meest actuele onderwerpen niet bespreken, dan is dat heel jammer. Maar gelukkig hebben we... We gaan altijd een beetje de diepte in. Zelf zeggen we altijd, in plaats van op de klippen zijn we nu de klippen op. En dat betekent dat we wat interessante gasten hebben uitgenodigd voor deze keer. Martijn, jij hebt dit allemaal bewerkstelligd. Wie krijgen we vandaag aan de tafel?
Niemand minder dan Angelica Sicilia.
Ja, inderdaad. Ze zit zelfs al hier.
En na de pauze, met de reclameblok, krijgen wij Roderick Groenland.
Groenland?
Groenman.
Nee, zo koud is die niet. Het komt goed, in ieder geval. Op de klippen, Mega Hit FM 101.1.
Dag tussen 12 en 2. Live met Michiel en Martijn.
Wat een feest!
Dit is op de klippen. Mega 101.1.
Go on, go on. Leave me breathless. Go on, go on.
The Course en Breathless. Zowaar zit naast mij gewoon een gedeputeerde te swingen.
Dat maken we niet vaak
heerlijk.
Mee.
Ja, inderdaad. Een music lover. Het idee was mevrouw uit de nodig om hier... Om er eens wat beter te leren kennen. En nou, dit is het eerste wat we weten. Ze houdt van muziek.
Ja, opeens wordt Michiel een heel stuk vrolijker.
Wat fijn. Ik dacht al dat ik de enige was hier.
Ja, en Michiel dacht al van, het is zo saai, alweer iemand uit de politiek.
Nee.
Nee, dat toch niet? Oh, oké.
Integendeel, dat vindt de luisteraar misschien nu een politicus. En zometeen tweede helft ook weer een politicus. Dat de luisteraars denken, ach, slapge ouwe hoer. Maar het
is allemaal fris en het is allemaal jong. En het zijn allemaal nieuwe gezichten. Dus dat is,
en dat
denk
is
ik
de overeenkomst, ja.
Ja.
Ja. Want ook, dit is trouwens een opname. Dit is geen live uitzending.
Dat heb ik net al gezegd.
Heb je dat gezegd?
Ja.
Oh, heb ik gemist.
We hebben dit vooraf opgenomen.
Ja. Even opletten.
We kunnen niet ingaan op de actualiteit. En we kunnen... We kunnen niet...
Ja. Maar we weten dus ook al wie de gast wordt van een van de gasten van de volgende week. Ook dat is weer een politicus. En dat is ook weer iemand die voor het eerst in de politiek zit. Dat is Donald Trump.
Ja,
nou ja,
precies.
Volgende week. Niet voor het eerst in de politiek, hè? Maar wel nu.
Wel
dan
nu.
Weer.
Ja, ik denk dat heel veel mensen hem niet kennen. Laat ik dat dan zo zeggen.
Ja, dat zal best.
Nou, daar kan ik me nou niets meer voorstellen dat mensen Donald Trump niet kennen.
Nou, misschien niet.
Ik kan me wel voorstellen dat hij in Amerika is. En dan overal zegt dat hij Donald Trump is. En dat mensen allemaal verstaan Donald Trump. Dat kan ik me wel voorstellen.
Oh my god. Van Donald.
Oh. Ja, dat zal hij wel heel vaak te horen gekregen. Dat gaan we natuurlijk ook vragen. Hè? Hoe vaak word je voor Donald Trump uitgemaakt? Maar dat is volgende week. Eerst even deze week. Wij hadden het er net over wat er nu allemaal wel niet in de portefeuille van gedeputeerde Angelica Sicilia zit.
Ik ga ze niet allemaal opnoemen. Dat gaan we niet doen. Maar ik til 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bullets.
Het zijn er 8, ja.
8 bullets. Oh my god.
Ja, het is best veel, hè?
Ja, maar welke
best
bullets?
Heel veel, ja.
Nou, moet ik ze toch...
Ja, natuurlijk.
Oké, nou, ik even... agrarische zaken, visserij en voedselzekerheid. Bereikbaarheid en mobiliteit. Infrastructuur en watermanagement. Monumenten en beeldkwaliteit. Natuur, milieu en ecologisch herstel. Openbare werken en publieke voorzieningen. Ruimtelijke ordening, planning en welstand. Volkshuisvesting en leefbare wijken.
Gaan we ze punt per wijs bespreken?
Oh my god. Nou, weet je wat ik... Ik was hem even aan het scannen.
We hebben iets meer dan dit uur voor nodig, denk ik.
Dat ben ik ook bang voor. Ja.
Zullen we hem nog heel even ingewikkelder maken? Gedeputeerde Clark Abraham vervangt bij afwezigheid gedeputeerde Angelica Sicilia. Gedeputeerde Angelica Sicilia vervangt bij afwezigheid gedeputeerde Nina den Heijer. En gedeputeerde Nina den Heijer vervangt bij afwezigheid gedeputeerde Clark Abraham, waarbij de gezaghebber de vervanging is voor toezicht en handhaving. Punt.
Ja. dat klopt helemaal.
Maar je zei net van, jullie bemoeien gewoon met alles en iedereen.
Nou, het is niet zozeer bemoeien met alles en iedereen. Maar we proberen echt integraal te werken. Dus dat houdt in dat je over je portefeuille heen kijkt. Want als we het hebben bijvoorbeeld over volkshuisvesting, nou, dat is heel breed. Dat is ook sociaal-maatschappelijke voorzieningen. Dat is zorgen voor de juiste huisvesting voor de juiste doelgroep. Dat is zorgen dat je macro-economisch het juiste doet voor het eiland. Dus hoe je het wendt of keert, zijn dat zaken die eigenlijk integraal binnen de portefeuilles onderverdeeld zijn.
Eigenlijk is die grenzen die bij de portefeuilles zijn gesteld eigenlijk een beetje kunstmatig.
Die grenzen zijn kunstmatig. Maar waar we mee begonnen, het is een brede portefeuille. Maar dat geldt voor alle gedeputeerden. Maar het zijn wel allemaal zaken waar we mee moeten dealen als je een eiland wil besturen. Het zijn focuspunten die integraal benaderd moeten worden. En die niet los van elkaar gezien kunnen worden.
Even voor het verschil. Hoeveel ministeries en hoeveel ministers heeft Curaçao?
Dat is een goede vraag. 12?
Ja, zoiets hè?
Ik weet het niet.
Die doen eigenlijk in feite hetzelfde werk wat jullie met z'n drieën doen.
Ja, maar Curaçao is anderhalf keer groter. Kom op.
Nou ja, als we dan nog de mat doen met anderhalf keer, dan mag er nog wel wat bij.
Dan mag er nog steeds wel wat bij.
Ja, oké. Maar goed, dat roepen wij in dit programma al jaren.
De schaal is niet altijd bepalend. Hè? Want als je kijkt naar de uitdagingen waar we mee moeten dealen op dit eiland. Dat is vergelijkbaar ook met Curaçao, maar ook vergelijkbaar met de schaal van Nederland. Dus,
ik denk dat het weinig uitmaakt of je verantwoordelijk bent over Flamingo Airport, over Hato Airport. Ik denk dat dat niet zo heel erg veel uitmaakt.
Nou, ik denk dat het werk in de basis wel hetzelfde is op hoofdlijnen. Ik denk wel dat het klopt.
Alleen veel meer vliegtuigen.
Alleen veel meer vliegtuigen, maar dat is de verantwoordelijkheid van het vliegveld zelf. De verantwoordelijkheid dat het goed gaat, dat er geen rare dingen gebeuren, dat de zaak veilig is. Dat is denk ik allemaal hetzelfde.
Het managen van het personeel. Het hoort er allemaal bij. Het is wel meer personeel. Dat klopt wel. Ja. Maar ja, dan is je managementorganisatie wellicht ook een beetje anders.
Dus oké. Maar als je nou kijkt naar al die portefeuilles of al die bullet points. Waar hou jij je het op dit moment het meest bij bezig? Of waar zeg je van, nou ja, weet je, dit staat ook wel inderdaad in mijn portefeuille. Maar komt er niet van, heb ik geen tijd voor, ondergeschikt. Kan je zo'n verdeling maken?
Ja, we hebben als bestuurscollege wel echt wel een aantal prioriteiten. Als je kijkt op dit moment is bijvoorbeeld infrastructuur een heel belangrijk onderdeel. Ons algehele wegennet op het eiland. De structuurvisie van Bonaire is heel belangrijk als je naar de toekomst wil kijken en het eiland op de juiste manier wil organiseren. Openbaar vervoer is echt een belangrijk punt. En de algehele inrichting van de openbare ruimte. Maar daarnaast ook de grote vraag naar kwalitatieve en passende woningen. Dat is ook een hele grote uitdaging. Dus als ik kijk naar de algehele focus van de portefeuille, zijn dit wel zo'n beetje de zaken die we als eerste willen oppakken. Mm-hmm. Maar het is wel zo dat je een beetje aandacht moet besteden aan al die onderdelen. Want ze zijn ook even belangrijk om het zo te zeggen. Maar prioriteiten zijn wel een beetje de basisdingen die ik net heb opgenoemd.
Okay.
Als je kijkt naar mijn portefeuille dan.
Nou ja, we hebben allemaal denk ik enorme, tenminste, nou laat ik het zo zeggen, terug. Ik heb enorme bewondering voor wat jullie nu op het moment aan het doen zijn met het asfalteren. En inderdaad ook het stukje bij de airport. En hoe dat allemaal echt waar netjes geregeld is. Met pionnetjes, met mensen. Ook dat mensen er nog steeds gewoon door kunnen rijden. Ik werd echt helemaal weer niet goed van allerlei dingen op Facebook. Van,
ja,
dan mag ik mijn woning niet uit. En jeetje, want toen dacht ik echt serieus. Echt serieus.
Iedereen loopt te klagen van dat er niet geasfalteerd wordt. Dat er weegslers zijn. Gebeurt er kan wat. Blijf je nog een keer.
Echt serieus.
Maar het was heel snel geregeld. En de politie stond meteen te controleren van de week.
Nou, heel goed.
Nou, het meest bijzondere aan dit project is dat er heel veel avondwerk is verricht. En dat is natuurlijk niet gebruikelijk voor ons eiland.
Met wie is dat op dat idee gekomen? Om inderdaad, net zoals in Nederland inderdaad heel vaak met wegen gebeurt, om dat in de avonduren te doen. Wat natuurlijk vrij logisch is.
De directie, dit is primair de verantwoordelijkheid van de directie Ruimte en Ontwikkeling. En het onderdeel daarbinnen die de infrastructuurzaken oppakt. Maar dit is een heel belangrijk stap in het verder organiseren van het werk van wat we hier nog moeten gaan doen. Want ik wil wel echt wel een onderscheid maken. Dat heb ik vorige week ook in onze wekelijkse informatiesessie genoemd. Je hebt echt het onderhoud, het achterstallig onderhoud van een weg. En je hebt ook de totale herstructurering, reconstructie van een weg. Dat zijn echt twee verschillende dingen. Als ik kijk, en we nu Kaya Internationaal als voorbeeld nemen, is dat je zag dat de toplaag, bovenste laag van het asfalt, ja, dat was op heel veel plekken gescheurd, gaten, noem maar op. Maar ook op plekken waar het gewoon gevaarlijk was. Ook richting de bocht, zeg maar, bij het brandweer. En ook bij het schrapen, als je gaat kijken naar de schade, was echt te zien dat we eigenlijk net op tijd waren met het aanpakken van de weg. Want de scheuren zaten in de toplaag en nog niet in de fundering van de weg. Dus dat houdt in.
Als het in de fundering zit, gaat schuiven.
Ja, en dat betekent dat als je hem gaat aanpakken, het ook een veel duurder project wordt. Als voorbeeld, nu het aanpakken van zo'n project kost $80 per vierkante meter. Omdat je de toplaag schraapt, als het ware. En daar een nieuwe toplaag op doet. Met nieuwe wegbewijzering. Maar als de fundering kapot is en je dat ook moet gaan aanpakken, dan praat je over 150 en nog meer dollar per vierkante.
Kijk lekker aan.
Exact, dus dat is wel echt een verschil. En als je kijkt naar ons eiland, hebben we echt te maken met 10, 20 jaar achterstallig onderhoud aan het hele infrastructuurnet. Dus we hebben een gigantische inhaalslag te maken. En tegelijkertijd hebben we te maken met het feit, we hebben 25.000 mensen hier wonen. We hebben 25.000 auto's met zo'n beetje bijna dezelfde infrastructuur wat we al 20 jaar hebben. Dus we hebben, als je kijkt naar het wegennet en de herstructurering van onze algehele ontsluiting, niet alleen van onze wijken onderling, maar ook de hele bereikbaarheid van het eiland, hebben we heel lang niet gewerkt aan een nieuw wegennetstructuur om de boel te ontlasten. Om de boel misschien op een andere manier te ontsluiten. Om de boel misschien op een andere manier te organiseren, waar je ook verschillende vormen van mobiliteit over dezelfde weg kunt krijgen. Ik was vandaag vanochtend in Rincon en we moesten snel naar Playa. En daar rijden er toeristen op de golfkart. En ja, als je er 5 voor je hebt, dan heb je een probleem. Want ja. Inhaalmogelijkheden zijn beperkt. Dus dat geeft weer dat we eigenlijk alles over dezelfde wegennetstructuur aan het... mobiliteit gaat over hetzelfde wegennet.
Met als gevolg, kan je corona, continu file.
En ook aansluitingen op bepaalde plekken die het niet vergemakkelijken. Ik bedoel, als je kijkt naar een simpel voorbeeld, Kaya Corona, en je hebt Kaya Neerlandia, en je hebt twee hot bestemmingsverkeerplekken, zoals bijvoorbeeld een Kooiman en een Kentucky vlak bij elkaar.
En de school.
Qua kruispunt en een school. Ja, dan maak je het wel heel lastig voor het verkeer daar. Maar Kaya Corona, in tegenstelling aan de andere parallelwegen, zoals een Gobernador en de Brot, dat zijn historische wegen die er altijd waren. En het is drukker geworden. En we hebben nog steeds twee kanten op de weg. Dus de organisatie van de wegen in die zin is in de basis hetzelfde gebleven. Dus wat we nu moeten gaan doen is, we hebben tegelijkertijd de uitdaging om te dealen met onze achterstallige onderhoud. En tegelijkertijd moeten we ook gaan nadenken over de verdere ontwikkelingsstructuur van ons eiland. En dus alternatieve wegennetstructuren. En dat moet eigenlijk parallel gebeuren. Dus dat is de grootste uitdaging ook op
dat
dit moment.
Dat snap ik.
Maar wat is dan nu het verdere plan? We hebben nu dat stukje bij het vliegveld. Dat is prachtig. Dat is heerlijk. Dat is rijden over de boter heen. Of hoe moet je dat noemen? Maar,
alsof je een luchtvering rijdt.
Maar kom ik een stukje verder, ga ik richting Delfins, zullen we zeggen.
Ja.
Dan is het daar nog verschrikkelijk. En dat zijn, elke toerist gaat over die weg heen rijden, meerdere malen.
Ja, ook dat deel richting Delfens wordt voor een deel aangepakt.
En ook wat er nu inderdaad, want nu worden we omgeleid, omdat het ter hoogte van Bonaire Resort ook niet echt meer te bereiden is.
Klopt.
Dus word je omgeleid via dat achterweggetje, of eigenlijk de kustweg, de echte kustweg, richting Delfens. Maar die is ook al jaren in bijzonder slechte staat.
En wat je net zei is wel goed. Nu kun je international rijden over boter. Maar dat is ook niet per se de ambitie van dit bestuurscollege. We hebben de weg nu voor nu verbeterd. Daar komt het eigenlijk op neer. Maar als je kijkt naar de algehele ontsluiting vanaf Belnem tot aan stadion, laten we dat even als punt aangeven, is het onze ambitie om daar in de toekomst, en daar hebben we ook gesprekken met de BIA over, om een echte boulevard te gaan maken, waar je ziet het helemaal voor je, dan zit je in de auto, dan heb je parallel aan weerszijden van de weg heb je mooie bomen, heb je wellicht een fietspad, heb je een looppad waar onze mensen kunnen joggen, kunnen recreëren. Dus de ambitie is om op de middellange termijn daar echt een mooie boulevard van te gaan maken. Je arriveert als toerist op het eiland, dan bevind je al meteen op zo'n mooie boulevard. Dit is een voorbeeld. Maar daar heb je meteen ook een van de meest ik kom even niet op het woord, vulnerable punten. En als je kijkt naar de infrastructuur, en dat is de aansluiting aan de voorkant van de airport via Tiamo richting Belnem. Die ontsluiting is eigenlijk de hoofdontsluiting op dit moment voor de algehele wijk Belnem.
Ja. Dus, ja, want als er een auto-ongeluk gebeurt ergens voor het vliegveld, dan kun je vanuit Belnem geen kant meer uit. Het enige wat je kan doen is helemaal naar Sorbonne rijden en dan daarover dat slingerweggetje proberen terug te komen richting Van der Tweel.
Bijvoorbeeld. Precies. Dus gelukkig gebeurt er daar niet vaak. En ik ben er nu aan het afkloppen. Want dat is echt een gevoelig punt als je kijkt naar het wegennet. Maar dat zijn juist de zaken waar we mee moeten dealen. Daar moet natuurlijk ook een alternatieve ontsluiting voor gaan komen. Ja. Om dat op de juiste manier te managen.
Maar die ligt er eigenlijk al. Die ligt er als je langs het hek van het vliegveld gaat. Daar is gewoon het is nu een dirt road. Maar dat zou een perfect alternatief zijn.
Exact, dat zou een oplossing kunnen zijn in aansluiting tot Belnem. Maar zo zijn er meerdere, want je hebt de weg inderdaad achter de luchthaven, nu een dirt road is. Maar dat zou zich kunnen lenen, bijvoorbeeld, voor een alternatieve ontsluiting.
Ja.
En zo moet je naar de structuur van
het
eiland gaan kijken.
Maar die is afgesloten met grote stenen. Wie heeft dat gedaan dan?
Ik weet niet waar grote stenen daar staan.
Je kunt die weg niet op met je auto, omdat er hele grote keien, echt mansgrote keien zijn neergelegd.
Nou, dan is er een reden waarom je die weg niet op kan. Maar qua hoofdstructuur en ruimte is daar wel een mogelijkheid, misschien in de toekomst, om een alternatieve weg voor.
Maar die reden zou dus heel goed kunnen zijn dat er iemand van het vliegveld is die dat niet leuk vindt.
Ik
weet niet wie die stenen daar heeft neergelegd.
Ik heb ook
aan
niet.
Beide kanten is het niet de bedoeling dat je daar met je auto op rijdt.
Ik heb begrepen van dat ook de marechaussee dat niet prettig vindt dat daar mensen rijden. In verband met de veiligheid van het vliegveld.
Ja, dat kan ik me nog wel herinneren. Ooit eens op een ander stukje inderdaad. Waar een bekende Bonaireaanse journalist ooit eens.
Ja, we beginnen gelijk al tegen elkaar te grijzen.
Ja, dat. Dus nee, daar zal heus wel een reden voor zijn. Maar het is inderdaad wel, ja, dat zou uiteindelijk, hè, als je daar een officiële weg van maakt en dat op, oké, dan zou je daar misschien wel wat kunnen doen. Want ik heb hier altijd, ik ben natuurlijk heel lang Curaçao-woonachtig geweest. Ik moet altijd denken aan de Caracas Bay, waarvan ik denk, ja, uiteindelijk werden er alsmaar wijken gebouwd en wijken gebouwd en wijken gebouwd. En die weg kan echt werkelijk geen kant meer op. En je staat dus muur en muur vast. Terwijl, denk ik, veel burgers in elk geval wel zoiets hadden van, bedenk daar even iets op. Maar ja, het is natuurlijk kostbare grond. Dus iedereen heeft ongeveer zijn voortuin aan de weg daar.
Ja.
Dus dat is ook inderdaad nog een dingetje. Ja.
Maar dit is een probleem op heel veel andere plekken. Dus het is niet zozeer alleen hier.
Als je alternatieve wegen wil aanleggen, bedoel, waar?
Ja.
Nou, er is genoeg ruimte, denk ik, voor alternatieve ontsluiting. Maar waar het op dit moment aan ontbreekt, is een duidelijke structuurvisie van hoe Bonaire zich verder wilt ontwikkelen. Mm-hmm. Want om een voorbeeld te geven, op dit moment is de gedachte dat wij ongeveer 2000 woningen tekort hebben op dit moment op het eiland. Nou, als wij als opgave 2000 woningen bouwen hebben, dan moet je echt goed gaan nadenken over waar je die woningen gaat toevoegen. Juist om de capaciteit van je wegennet op de een of andere manier te ontlasten, of in elk geval ervoor te zorgen dat je daar enige vorm van grip op krijgt.
Mensen moeten ook naar die huis toe kunnen komen.
Exact, exact. Dus dan moet je heel goed gaan nadenken over waar je die woningen ongeveer gaat plaatsen. Nou, woningen bouwen houdt ook in, als je bijvoorbeeld bepaalde wijken gaat uitbreiden, dat je ook moet nadenken over toevoegen van sociaal-maatschappelijke voorzieningen. Ja. Want de kinderen van die mensen, die moeten misschien ook naar school. Ja. Of misschien die moeten ook naar school.
En die moeten winkels ook, zijn en al dat soort
precies,
zaken.
Precies, er moeten winkels zijn. Die moeten kwalitatieve buitenspeelruimte, veilige plekken hebben waar ze naartoe kunnen. Die moeten goed kunnen sporten. Dus daar moet je goed nadenken over die uitbreiding. En om dat goed te kunnen organiseren, moet je dat vastleggen in wet en regelgeving. Ja. En dat is een uitdaging voor dit bestuurscollege. En dat staat heel hoog op de agenda bij ons. Om ervoor te gaan zorgen dat je wet en regelgeving in place hebt om dit soort zaken op een gestructureerde manier te kunnen organiseren. En niet dat je ad hoc, ik ga daar een weg maken. Nee, je gaat echt nadenken over de structuur. En dan ga je nadenken over wat voor ontsluiting het moet zijn. Want het gaat niet zo zijn dat je elke weg op het eiland een fietspad of een looppad ernaast gaat hebben. Want op heel veel plekken hebben we die ruimte ook niet. Dus we moeten wel realistisch zijn over hoe we zaken willen gaan aanpakken. En je moet ook wel een visie hebben. Je moet een visie hebben over waar je heen wil. Je moet een visie hebben over wat voor type eiland je wil zijn. En wat voor type eiland je ook op lange termijn wil blijven. Bepaalde normen en waardes, bepaalde culturele waardes, bepaalde charmes van het eiland. Ik noem het USP's van Bonaire. Ik heb Bonaire altijd als
USP's en unique
selling points. Ja. Dus ik heb Bonaire altijd gezien. Ja, ik ben hier geboren. En het is een eiland waar ik echt een geweldige jeugd heb gehad. Veilig, rust en noem maar op.
Daar wil ik graag straks over hebben. Maar we moeten eventjes, omdat we ook nog een muziek zitten op een muziekzender. Dus er moet ook even wat muziek gedraaid worden.
Ja, ik ga even wat draaien. I come from the island. En we zijn weer terug. Dat waren de Bahaman met Island Boy. En ik vond het wel
wel passend.
Een toepassig liedje inderdaad. Over iemand die in het westen leeft. En de roep naar het eiland terug heeft.
Ik ga even een stapje terugnemen.
Oh ja, oké. Okay.
Want wij willen graag deze gedeputeerde wat beter leren kennen. Maar dan moeten we daar ook wel iets meer gaan vragen. Want we gaan gelijk nu de inhoud in. Maar ik wil ook nog weten van nog een paar andere dingen van de.
Nou ja, we waren al eigenlijk heel lekker bezig. En wat Angelica vertelde, net over het wegennet. En dat je daar ook een visie moet hebben. En over de woningen die we echt met z'n allen, daar zijn we allemaal over eens. Dat is zo fijn, we zijn met z'n allen over eens. Meer woonruimte. Maar hoe ga je dat dan doen? En terecht, hè, dan ga je dus waarschijnlijk wijken creëren. Of wijken uitbreiden met alles wat daarbij hoort. En toen dacht ik, ik heb ooit gelezen dat Angelica inderdaad heel erg bezig geweest is in jouw werkend leven met steden. Bouw en urban city life en dat soort dingen. Toen dacht ik, ja, ik heb mijn brug. Eindelijk heb ik mijn brug. Want dat waren wel de dingen dat ik toen ik hoorde dat jij kwam, toen dacht ik, zo, dat is even anders. Een vijf hoog.
Ik zal zeggen wat mijn eerste gedachte was van, oké, de bouwwereld hier kan jou helemaal niks wijs maken.
Dat hoop ik ook.
Oké, en ik dacht, ja. Oh jeetje. En met al die koene kerels. En jij zit daar dan in je urban city life. Met green op zo'n hoge flat. Van 27 hoog Rotterdam enzovoort. Dus we zitten een beetje in dezelfde straat. Mm-hmm. En volgens mij willen we een beetje die kant uit. Zo van, dat heb je gedaan. En nou ja, hoe was dat dan? En wat neem je daar misschien inderdaad ook wel van mee hier naartoe? Want ik bedoel, hè, je zei net wel, eiland, cultural aspects, hè, onze eigen waarden en normen.
Ja.
Maar we zijn ook een onderdeel van de grote mensenwereld. Dus,
zeker, ja. Zeker. Nou, ik heb in totaal 30 jaar niet meer op Bonaire gewoond. Ik was 16 jaar toen ik hier vertrok.
Je hebt zelfs een Rotterdams accent.
Ja? Oh, ja. Leuk. Dat zal mijn echtgenoot heel erg leuk vinden.
Nou, dat kan wel wat erger, hoor. Ik heb daar ook niet zoveel... niet dat ik dan bij mijn eigen denk van nou, jeetje.
Maar nee, ik hoor wel een Rotterdamse R.
Ja? Ik hoor geen silo's hier, hoor. Helemaal niet.
Ik heb geen idee. Het zou best kunnen. Maar 30 jaar dus niet meer op Bonaire gewoond, waarvan 5 jaar op Curaçao voor studie. En daarna 25 jaar in Nederland gewoond en gewerkt. En ik heb echt een hele brede... Ja, laat me het zo zeggen, field of experience, om het zo maar te zeggen. Ik heb echt best veel dingen gedaan. Ik heb een bouwkundige en civiel technische achtergrond, maar ik heb ook stedenbouw in Delft gestudeerd. En later, 10 jaar geleden, ongeveer 11 jaar geleden, heb ik een executive MBA gedaan. Dus ik ben ook heel breed opgeleid. En dat is ook iemand, als je het hebt over Angelica, wie ben jij? Ik ben een onwijs leergierig persoon. Ik wil me altijd verder ontwikkelen. Ik wil nieuwe dingen leren. Ik wil nieuwe dingen uitproberen. En ja, dat was mijn leven in Nederland ook. Ik heb echt onwijs veel hele interessante kansen gehad om bij gerenommeerde bedrijven te kunnen werken. Echt in een breed scala qua verantwoordelijkheden. En ook in de verschillende achtergronden wat ik heb. Dus ik heb stedenbouw gestudeerd. Dus ik zou echt wel iets over stedenbouw kunnen vinden. Maar juist met mijn bouwkundige civiel-technische kennis heb ik ook echt ervaring en kennis vanuit de bouw. Dus als laatste functie in Nederland werkte ik namens pensioenfondsen. Was ik verantwoordelijk voor het aankopen van nieuw vastgoed, woningen, seniorenprojecten, et cetera. En daar merkte ik dat alle ervaringen wat ik over de jaren heb opgedaan bij elkaar kwamen. Dus ik kan met de aannemer praten. Ik kan met de stedenbouwkundige van de gemeente praten. Maar ik kan ook een pensioenfonds overtuigen over het investeren in een project.
En de bewoners?
En de bewoners, die taal spreek ik ook. Het creëren van draagvlak. Want uiteindelijk doe je projecten voor mensen. Dus je wilt het aantrekkelijk en goed maken voor de gebruikers.
Je kan iedereen wat wijs maken dus?
Nee, het gaat niet om iedereen wat wijs maken. Het gaat erom om de verschillende achtergronden kunnen begrijpen en je kunnen verplaatsen in de behoeftes en de wensen van die persoon of de groep die vertegenwoordigt.
Het klinkt als een bruggenbouwer.
Ik denk, je noemt het een bruggenbouwer, maar ik vind het leukste wat ik vind aan wat ik doe is de juiste kennis bij elkaar brengen om dingen beter te maken. En dat ik kennis heb over het vak of over mijn portefeuille, dat helpt alleen, denk ik, want ik kan echt inhoudelijk op de inhoud echt concrete gesprekken voeren met mijn collega's of met onze con-collega's ook in Nederland. Maar ik kan ook nadenken over wat er nog voor nodig is om het waar te kunnen maken. En dat vind ik interessant aan het werk wat ik nu doe. Want het is echt uitdagend in die zin. Wij zijn heel erg ambitieus en eigenlijk heb je gewoon te weinig tijd om de dingen te doen die je echt wil doen. Maar we moeten iedereen meekrijgen in die ambitie, in die visie en in die enthousiasme van Bonaire elke dag een klein beetje mooier maken.
Je bent niet lid van een politieke partij hier?
Nee.
Je bent onafhankelijk, je bent dus...
Klopt.
Ben je ook binnen het bestuurscollege een bruggenbouwer?
In die zin, ik hou wel van verbinden. Ik hou wel van altijd zoeken naar een oplossing. En ik geloof er heilig in dat maakt niet uit wie er tegenover mij zit, dat die persoon echt het beste wil doen wat hij kan. En daarom ben ik altijd op zoek naar een oplossing. Ik ben niet iemand die in doemscenario's. Ik zie overal en altijd kansen. Ik ben een heel positief persoon. Ik heb heel veel energie. Ik wil de dingen goed doen. En ik heb heel veel enthousiasme uit wat ik doe. Dus dat probeer ik ook aan de overkant van de tafel op die manier over te brengen. Dus ik geloof heel erg in het verbinden van zaken. Ik geloof heel erg in het verbinden van het bestuurscollege en de bevolking van Bonaire. Het bij elkaar brengen van die ambities. Beetje bij beetje kennis. Het gaat om kennis, hè? Het gaat om snappen wat er speelt en met mensen praten over wat je aan het doen bent. En discussiëren over de inhoud. Want daar kan je qua mening over verschillen.
Je bent wel iemand die je draagvlak probeert altijd te krijgen. Of ben jij een bestuurder die zegt van ik beslis.
Ik ga altijd voor draagvlak creëren. Ik ga altijd proberen mensen. Niet per se consensus. Ik probeer altijd mensen mee te krijgen in mijn visie. In elk geval in de richting waar ik van denk van hey, dit zou een goede richting moeten zijn. En ik sta open voor andere inzichten. Maar op het moment dat ik het gevoel krijg dat iemand iets aan het dwarsbomen is om maar iets dwars te bomen, ja, dan doe je niet meer mee. Dan ben ik heel erg strikt en dan ben ik ook heel erg streng in die zin. Dus ik geloof wel heel erg in mee en samenwerken. Maar ik geloof echt in de power van de groep. Daar geloof ik heel erg in. Ja.
Maar het betekent dus ook van dat jij zegt van ik beslis.
Uiteindelijk als bestuurder beslis ik. Absoluut. Maar ik sta heel erg... Ik ben altijd op zoek naar nieuwe inzichten. Ik probeer altijd, want iedereen heeft blinde vlekken. En daar ben ik me heilig van overtuigd. Ik probeer heel veel ook zelf te reflecteren over zaken. En ik weet dat ik niet de wijsheid in...
Je bent te overtuigen.
Ik ben zeker te overtuigen. Maar ik heb ook wel een hele duidelijke mening en een visie.
Ik sprak,
dat klinkt lekker.
Ja, dat klinkt
dat bedoel ik.
Ik sprak Clark Abraham laatst. En die keek me aan. Die zegt, niemand heeft het eigenlijk over wat we tot nu toe bereikt hebben met het bestuurscollege. Is er iets waarvan je zegt, van nou, dit heb ik gedaan nu alvast in mijn tijd. En daar ben ik trots op.
Het belangrijkste waar ik trots op ben, wat ik in elk geval als ik kijk naar mijn directie heb gedaan, is toen ik aantrad als nieuwe bestuurscollege lid, moest ik dealen met een dienst die naar mijn mening in een gebouw zat, in een ruimte of in ruimtes moesten werken die niet... Ja, die niet veilig waren. Om te zeggen in de zin van met een binnenklimaat waarvan ik dacht van nee, dit is niet goed voor onze mensen. In een oud gebouw met veel lekkages, et cetera. Met schimmel. En daarvan dacht ik van dit kan gewoon niet. Want ja, hoe kunnen we verwachten van onze mensen dat ze zich elke dag gaan inzetten voor het eiland en voor ons om samen onze doelen waar te maken, als we die mensen niet respecteren en ze waarderen op de juiste manier? Dat kan gewoon niet. Dus ik zeg niet dat we op dit moment de ideale oplossingen hebben, maar we hebben ze in elk geval verhuisd voor het grootste gedeelte. En ik geloof dat we stap voor stap met onze mensen gaan bouwen aan een juiste, prettige omgeving om in te werken. En dat vind ik cruciaal. Want het werk wat wij moeten doen, daar hebben we iedereen voor nodig. Daar hebben we het hele apparaat voor nodig. En we moeten ervoor zorgen, dat is onze primaire verantwoordelijkheid, dat onze collega's in een prettige omgeving kunnen werken. Het naar hun zin hebben. Elke dag denken van, jee, ik mag voor de overheid van Bonaire werken. Hoe lucky am I? Met die energie naar het werk gaan en samen je schouders eronder zetten om, wat ik zei, Bonaire elke dag een klein beetje mooier te maken.
Waarmee te maken hebbend... Er wordt altijd gesproken dat er binnen het OLB een heel erg angstcultuur heerst.
Ja.
Heb jij daar al wat van gemerkt?
Daar heb ik heel veel verhalen over gehoord. En daar probeer ik ook met mijn collega's echt gesprekken over te voeren. Ik weet nog in het begin in een paar vergaderingen werd letterlijk aan mij gevraagd van wat wilt u dat ik opschrijf? Dat ik aangaf van zo gaan we niet werken. Jij bent expert op jouw gebied. Ik verwacht van jou dat jij mij adviseert wat het beste zou kunnen zijn om te doen. Ik verwacht dat we dan vervolgens in discussie kunnen gaan over de juiste richting en invulling. Dus ik wil jou echt verzoeken om gewoon jouw werk te doen. En ik wil jou ook vragen van op het moment dat je dat niet kan doen, dat je mij vertelt wat je nodig hebt om dat te doen. Dus ik heb het gevoel, en we hebben het over de verdiensten in 5 maanden van dit bestuurscollege, dat we echt wel op het juiste pad zijn. We hebben grote veranderingen al aangebracht in leidinggevende en structuren. En er is nog heel veel te doen, maar ik geloof ook in het vieren van die successen. Want op die manier kun je groeien.
Ik vind het heel opvallend dat jij nu zegt van jouw belangrijkste ding is interne veranderingen.
Ja.
Er wordt nu heel vaak gezegd van ja, dit bestuurscollege doet niks, want er komt niks naar buiten toe.
Ja.
Is dit de reden?
Nee, ik denk dat dit bestuurscollege heel veel doet. Maar dit heeft ook een beetje, denk ik, met het sentiment van ons douche eiland te maken. Ik denk dat mensen concreet... Kijk, het maken van Kai Internationaal is iets wat iedereen concreet ziet en voelt. Het plaatsen van nieuwe banken langs de nieuwe boule of langs de Malecong, dat zijn dingen wat mensen zien, wat mensen voelen. Daar maken ze gebruik van. Het kiezen voor een nieuwe leidinggevende van een dienst, daar lezen ze over, maar daar merken ze niet direct de impact van. Maar dat is wel cruciaal voor het bereiken van de resultaten van de ambities van dit bestuurscollege. Dus ik moet zeggen, ik ben van mening dat wij echt heel hard aan het werken zijn en met de juiste dingen bezig zijn. En ik geloof dat mensen dat vanzelf gaan zien.
Maar in de toekomst?
Nu al heel veel. Ik denk dat er nu al heel veel te zien is. En ik denk dat er stap voor stap dat goed gaat komen. En ik maak me daar absoluut geen zorgen over. En ik word daar ook niet nerveus over als iemand dat roept of suggereert of zegt.
Open onze ogen eens. Je zegt van ja, dingen die al wel al te zien zijn, maar zien wij het dan misschien niet? Vertel eens, wat zouden we kunnen zien wat we nog niet hebben opgemerkt?
Ik heb net een paar voorbeelden gegeven, concreet van dingen die je nu kunt zien, als we het hebben over infrastructuur en ruimtelijke inrichting. Maar
je hebt het over dingen die je misschien niet direct ziet, maar die wel verschil uitmaken. Noem er eens een.
Bijvoorbeeld, we hebben net afgelopen week een nieuwe directeur van BNO. Die valt onder Clark Abraham. En dat is wel een cruciale stap in het waarmaken van onze ambities als het gaat om de dienstverlening richting het publiek. Het verbeteren van de dienst. Het verbeteren van het realiseren van een one-stop loket waar je gewoon naartoe kunt gaan. Los van of ik een vergunning wil aanvragen of een stuk erfpacht wil vragen of me wil registreren. Of naar Burg. Dus we zijn heel erg bezig met het herstructureren van onze services naar de bevolking toe.
Daar heb ik dan gelijk een aanvullende vraag op. De wachttijden bij publieke
burgerzaken. Precies, daar is veelvuldig over gesproken. En dat is nu concreet zo'n punt wat nu opgepakt is, waar snel verandering in gaat.
Hoe gaan jullie dat doen? Want er wordt nu gezegd van de ruimte waar ze in zitten, daar zitten ze al 10 jaar lang in. Is gewoon te klein op dit moment. Je hebt niet zomaar even een ander gebouw erbij.
Ja, misschien wel. Dat weet je niet. Maar het gaat erom van...
Gesproken als een echte bouwvrouw.
Ja, en politica.
Nee, er zijn verschillende manieren om in te grijpen. Feit is dat op dit moment de dienstverlening niet goed is. Als mensen buiten moeten wachten onder een tent in de zon op een service, dan doen wij iets niet goed. Dus dat heeft te maken met onze systemen. Dat heeft te maken wellicht met de capaciteit. Dat heeft te maken met de openingstijden. Dat heeft te maken met de locatie. Dus er zijn een aantal factoren wat dit beïnvloeden. En die moeten we aanpakken. En dat is niet zomaar alleen aanpakken van burgerzaken. Het is op een dergelijke manier organiseren van onze processen. Dat we gaan definiëren wat voor dienst we willen leveren aan de gebruiker. Dus als ik met jou afspreek dat jij een verzoek doet en je binnen 2 weken een reactie krijgt, dat zou allemaal bijna geautomatiseerd moeten gaan. En dat soort zaken, dat zijn we nu aan het regelen. Dat zijn we nu aan het structureren. Daar zijn we nu concreet beleid op aan het maken. En dat speelt voor alle onderdelen.
Toen was het even stil.
Ja, nou, toen was het even stil. Want ik bedoel, ja, nee, het is heel vervelend hoor als je daar buiten staat te wachten. Maar het heeft ook wel een beetje...
Nee, het heeft niet alleen met buiten te wachten. Nee. Ik heb net een paar weken geleden aanvraag gedaan voor een vernieuwing van mijn rijbewijs. Die verloopt op 25 juni. Ik kan pas op 1 juli terecht.
Ja, dat is heel vervelend.
Ja.
Ik heb godzijdank nog een Nederlands rijbewijs. Dus ik ga niet met een voorlopig rijbewijs rijden. Maar...
Heel goed.
Maar heel andere mensen hebben dat dus niet.
Ja, maar dat zijn juist de problemen die op dit moment aangepakt worden. Waar je misschien niet op dit moment direct de impact van ziet. Om terug te komen op jouw vraag.
Ja. Nee, dat was mijn vraag en daar heb ik nu een antwoord op.
Maar goed, dat betekent dus dat we dat waarschijnlijk over tussen nu en een maand of 4 op sommige punten wel degelijk al zouden kunnen gaan merken. Als je zegt van, want ik kan me voorstellen dat er best wel quick wins te maken zijn. En dat andere dingen gewoon langer duren. Dus, ja.
We zitten al hier bijna aan het eind van het gesprek.
Nu al? Nee, maar dat kan helemaal niet. We hebben het helemaal niet gehad over... Oké, even terug. Ik was afgelopen weekend in Amsterdam. En ik mocht daar ontzettend promotie maken en lobbyen voor eilandskinderen terug naar Bonaire. Ik ben heel erg blij verrast geweest, Angelica. Ik heb zoveel mensen gesproken die echt zeggen ik wil naar huis. Om heel veel redenen. En ook redenen die zo echt bij onze eilanden horen. Die ik echt geen enkele nuchtere Nederlander hoor zeggen. En dat vertedert mij dan. Maar dan komen er echt 2 dingen. Eén is niet echt jouw portefeuille, want dat is de studiefinanciering. Mm-hmm. Maar de ander wel degelijk, woning. Mm-hmm. En ik vond dat een hele lastige. Want wat ga je zeggen tegen een enthousiaste Bonaireaan met zijn master op zak, 29 jaar, dus heeft het keurig gedaan, keihard gewerkt. En wil graag terug, maar dan is het, en waar ga ik wonen?
Exact. Dat heb ik ook gemerkt toen ik vanuit Nederland hier naartoe terug verhuisde. Ik moest ook op zoek naar een woning. En dat was ook niet makkelijk. En het is best duur, kan ik je vertellen, om nu, als je kijkt naar de woonlasten. Dus het is serieus een probleem. En we zijn een aantal zaken aan het regelen om dat aan te pakken. Even los van het feit dat we sowieso meer woningbouw moeten gaan realiseren. Zijn we nu echt aan het kijken, ook als je het hebt over bijvoorbeeld de tijdelijke verhuursituaties waar we mee te maken hebben. Waar we ruimte kunnen creëren om snel toch wel op de juiste manier de markt te beïnvloeden. Want het is in die zin volledig uit de hand gelopen. We realiseren ons wel degelijk dat we die huizen niet in 1 dag hebben gebouwd. Maar we moeten wel beginnen om in elk geval een deel van de oplossing te kunnen, voor een deel van de oplossing te kunnen zorgen. Dus dat is een van de prioriteiten, maar het blijft echt een probleem. We zijn zelfs aan het kijken hoe we zelf als overheid misschien iets kunnen organiseren. Dat je in elk geval in de basis mensen die wij zelf aannemen, in elk geval in een startperiode kunnen voorzien van huisvesting. Want dat had ik bijvoorbeeld niet toen ik hals over kop hier moest komen. Dat je in elk geval een landingsbasis hebt, een plek waar mensen naartoe kunnen gaan als ze hierheen komen en van daaruit verder kijken op de markt. Dus daar zijn we ook actief mee bezig. Maar het is niet iets wat we vandaag op morgen hebben opgelost.
Ik zag op Facebook, waar zie je dat anders, dat er een Nederlandtalig bedrijf is die uitvouwbare zeecontainers heeft.
Ja.
Dat klap je uit en binnen een dag heb je daar dus een compleet huis met 2 slaapkamers staan.
Ja.
Maar ik zag ook op Facebook iemand die aan het klagen was over het feit dat hij op zoveel van die containers aan het uitkijken was in zijn straat.
Ja.
En dat hij wilde dat daar wat aan gedaan werd.
Dat is zelfs zo erg dat op dit moment wereldwijd een tekort aan zeecontainers is. Omdat er zoveel zeecontainers gebruikt worden als woningen op dit moment.
Ja.
Ja, het is natuurlijk ook echt. Maar ik zou me voor kunnen stellen, en dan kom ik toch weer een beetje op jouw achtergrond. Hè. Als we dan gaan denken over nieuwe wijken bouwen en creëren. Zijn dit dan ook dingen die jullie meenemen? Van oké, we hebben starterswoningen nodig. Uiteindelijk huisje, boompje, beestje. En dan zijn er weer mensen die in een veel te grote woning wonen.
Zeker.
Dus daar moet een soort doorstroming kunnen zijn. Zijn dat ook de dingen die jullie daarin meenemen?
Daar kijken we concreet sowieso naar. We willen projecten gaan aanpakken vanuit een gebiedsontwikkelingsvisie. Waarbij je juist de verschillende doelgroepen kunt bedienen. Een belangrijk onderdeel van onze visie is dat wij wijken willen gaan maken waar je niet direct kunt zien wie in een sociale woning woont en wie niet. Dat vind ik heel jammer, heel vaak, als je naar sociale woningbouw kijkt. Bijvoorbeeld kun je heel vaak dit soort huizen herkennen. En wij zijn van mening, als je bijvoorbeeld vanuit gebiedsontwikkelingsperspectief een locatie ontwikkelt, dan kunnen de vrije sectorwoningen voor een deel zorgen voor de kwaliteit, wat je dus bij die kleinere woningen, bijvoorbeeld ook voor starterswoningen, zou kunnen realiseren. Dus het is belangrijk om het integraal aan te pakken, om ook kwaliteit te kunnen waarborgen. En die containerswoningen, ja, daar heb ik zelf een persoonlijke mening over. Ik denk dat het voor een tijdelijke oplossing wellicht heel aantrekkelijk is. Maar ja, ik heb ook
geen permanente woningen. Ik bedoel, het is inderdaad puur
bedoeld
voor.
Ik heb heel veel initiatieven in Nederland gezien die ook helemaal volledig uit de hand zijn gelopen. En ik denk niet dat dat per definitie onze ambitie is om dat als uitgangspunt te gaan hanteren. Ja.
Wij moeten helaas.
Het is tijd voor de reclame. Het is wel een onderwerp waar ik graag nog eens wat meer over zou willen praten. Onder andere ook hoe het verbieden van die tijdelijke verhuur in dure wijken, zoals die allemaal aan de KR-statie van Epse allemaal liggen. Hoe dat enige invloed zou kunnen hebben op de wat goedkopere woningmarkt. Maar goed, daar kunnen we nu niet op ingaan. Maar,
het uur is voorbij gevlogen.
Graag een keer terugkomen. Dan gaan we een keer wat meer de diepte in.
Dat, invitation.
Precies, bij deze. Maar dankjewel dat je er was. En we gaan even een muziekje draaien. En ik denk van, nou, weet je wat? Als het dan gaat over woningnood, dan denk ik Casey en de Sunshine Band en Come to My Island.
Debatteren, dat is het met elkaar oneens zijn. Staan voor je mening. Maar respect hebben voor elkaar en samen zoeken naar de waarheid. Zaken die onverbrekelijk verbonden zijn met het fenomeen dat wij democratie noemen. Maar die democratie moet beschermd worden. Vrijheid komt niet vanzelf. Daarom is voor de Partido Democratico Bonaireano de onafhankelijkheid van de pers heel belangrijk. Zij zijn de waakhonden van de democratie en moeten in alle vrijheid hun werk kunnen doen. They keep us honest. Ook de politiek zelf heeft daar een rol in te vervullen. Daarom zet de PDB zich actief in voor de bescherming van de onafhankelijke journalistiek op Bonaire. PDB, voor een rechtvaardig en duurzaam Bonaire.
Ontdek Bonaire Automation, al 18 jaar jouw vertrouwde lokale partner voor ICT en beveiliging. Als HP-partner hebben we de nieuwste apparatuur en alle gangbare inkt- en toner-cartridges van HP op voorraad. Daarnaast zijn wij ook gespecialiseerd in geavanceerde beveiligingssystemen. Onze experts staan klaar om jou te helpen met persoonlijk advies en top-notch service. Je vindt ons aan het begin van de Kaya Nikiboko Zuid. Kies voor Bonaire Automation, jouw sleutel tot betrouwbare technologie.
Ieder zaterdag tussen 12 en 2. Live met Michiel en Martijn.
Wat een feest!
Dit is Op de Klippen, 101.1.
Je bent weer terug bij Op de Klippen. Daarnet hoorde je Casey in de Sunshine Band, Come to My Island. En we blijven even bij het island thema, want zojuist aangeschoven is Roderick Groenman, eilandsraadslid voor de OPB.
En ik moest ontzettend lachen, want we draaiden net de reclames dus. En het spotje van de Democratische Partij. En ik zag helemaal hem kijken. Roderick, wanneer gaat UPB een spotje bij ons plaatsen?
Daarvoor moet je bij de partij zijn. Daar gaan wij niet
over. Ja, maar jij kan wel een voorspraak doen.
Jij bent ook de partij.
Ik zal een voorstel doen.
We hebben alle vier de partijen, grote partijen voor de verkiezingen gevraagd. Hè, van UPB, MPB, M21 en de Democrat. En Democrat is de enige die daarop is ingegaan. Ik vind dat heel jammer, want we willen wel daar ook onafhankelijk in blijven. En zorgen dat alle vier de partijen dat doen.
Dat snap ik, ja. Dat snap ik. Ik heb verder niet meegekregen dat daar gevolg aan gegeven is. Maar we kunnen daar al in ieder geval over gaan praten.
Kijk, ook even gewoon zaken doen, hè?
Oh, dat inderdaad, ja. Ja, het klonk inderdaad wel grappig, ja. Met Roderick naast ons.
Ja, ja.
Ja, het is heel vreemd natuurlijk. We hebben één reclame van een politieke partij.
Ja.
We hebben hier natuurlijk mensen van alle partijen aan de tafel af en toe. Dus die gaan dan opeens met de oren klapperen. Maar ja, er is maar één partij die blijkbaar bereid is om er geld aan uit te geven.
Ja, en dat is de enige reden. Ik bedoel, er wordt van ons vaak inderdaad geroepen van ja, jullie zijn PDB, want jullie zenden reclame uit. Nee, daar betaalt de PDB gewoon voor. En we willen heel graag dat de andere partijen, welke andere partij dan ook,
Ook betalen.
Ja, als je reclame boekt, dan zenden we hem uit. Zo eenvoudig is het.
Ja. Duidelijk, duidelijk.
Helder verhaal weer.
Ja, ja. Nou, we zijn zo helder. We zijn zo transparant.
Transparant.
Je kan dwars door ons heen kijken. Maar dat komt omdat we allebei, Michiel en ik, allebei heel erg zijn afgevallen. Daarom ja,
daarom ben ik een beetje dwars door. Kijk nou, je ziet gewoon mijn ingewanden. Het is verschrikkelijk.
Nou, lekker weer.
Maar goed, je kijkt dwars door mijn sixpack heen. Dat is absoluut zo. Maar dit is radio, dus jullie kunnen het niet meekijken. Roderick, jij bent eilandsraadslid.
Dat klopt. Niet echt een jaar, maar wel bijna een jaar al.
Ja, vanaf juni vorig jaar. Ja. Ja, ja. Het is een hele leerzame periode geweest.
Ja, is het een beetje geworden wat je ervan verwacht hebt? Of ben je toch wel eventjes uit het veld geslagen geweest geworden door het afgelopen jaar?
Nee, politiek is politiek. Ik kom zelf uit de private sector. Dus daar gaat het allemaal wat makkelijker om oplossingen te vinden. Maar je moet gewoon bepaalde stappen moet je nemen. En dat heb ik. Ja, dan moet je ook leren hoe dat gaat en daarmee om te gaan.
Wat vond je het lastigste?
Het lastigste? Ja, je wil graag resultaat zien. Je wil graag snel resultaat halen. Maar ja, dat gaat helaas niet zo snel. Want je zit met allerlei overleggen en allerlei inzichten. En uiteindelijk moet je wel zorgen dat je als raad één consensus vormt over datgene wat het zou moeten zijn. En daarin, in het kader van democratie, heeft iedereen het recht om te zeggen wat ze daarvan vinden.
De vorige bestuurscollege kreeg een beetje het verwijt altijd van de oppositie wordt niet gehoord. Doet dit de huidige bestuurscollege dat anders? Of is dat probleem, bestaat dat nog steeds?
Nou, kijk, wat ik in het afgelopen half jaar heb meegemaakt, en Nolly Oliane heeft recent daar ook iets over gezegd in een interview. We hangen allemaal heel erg nog aan de oude politiek. En als de tegenpartij ja stemt, dan moeten wij dus nee stemmen. Ja, dan denk ik bij mezelf, we zitten hier wel in het belangen van de bevolking van Bonaire te vertegenwoordigen. Ook de partij, natuurlijk. Maar je moet wel zorgen dat
de partij moet die belangen vertegenwoordigen.
Dat is iets, een soort van brood en spelen wat hier al, wat op de eilanden natuurlijk al jaren speelt. Dat is niet alleen van hier, dat is ook op Curaçao, dat is ook op Aruba. Ik vind het verfrissend om te zien dat we nu een mix hebben van jonge mensen en meer ervaren mensen. Maar dat we wel, ik zie in ieder geval een stuk meer samenwerking binnen de raad om te zorgen dat we tot een efficiënte oplossing komen. En dat vind ik heel fijn.
Wat we vaak vergeten hier op het eiland is van dat eigenlijk de Bonaire, Curaçao, Aruba, al die landen hele jonge democratieën zijn.
Klopt.
En dat er dus nog heel veel geleerd moet worden.
Nou, je merkt ook dat verandering langzaam gaat. Hè? Als je kijkt naar de verkiezingen, ja, iedereen die maakt zijn verkiezingsprogramma. Maar ja, uiteindelijk is het toch heel veel ook gewoon brood en spelen. En dat is iets wat in de cultuur verankerd zit. Dat mag je ook niet zomaar laten gaan. Maar ik vind wel dat daar een stukje beweging in moet komen. Hè, dat we in ieder geval op een nette manier met elkaar omgaan.
Kun jij,
en dat we daarmee beginnen.
Mm-hmm. En kun jij, als je zegt brood en spelen, kun je daar een beetje meer op ingaan? Wat je daarmee bedoelt?
Nou ja, goed. Kijk, verkiezingsbijeenkomsten is natuurlijk een praatje over wat, wat je graag wil en wat je als partij graag wil bereiken. Maar uiteindelijk gaat het ook om het feestje daarna natuurlijk.
Ja, ja.
En je moet ook, ja, die beloftes, die politiek is ook compromissen sluiten.
Altijd.
Dat is onherroepelijk.
Altijd.
Dus ja. Je verkiezingsprogramma kan je nooit echt helemaal waarmaken. Omdat je altijd inderdaad met andere partijen zit die je ook tevreden moet stellen.
Ja, maar aan de andere kant, als je alle programma's naast elkaar legt, zit er echt zo heel veel verschil tussen.
Nou, eerlijk gezegd, ik mag hopen van niet. Als je kijkt inderdaad naar een eiland als Bonaire, maar überhaupt. Hè, je doet het voor de burgers, voor het volk. Daar kan natuurlijk feitelijk niet zo heel veel verschil tussen zitten. Want
alle partijen moeten inderdaad het belangrijkste zijn. Het moet beter gaan met
juist,
Bonaire.
Juist.
Dat klopt, dat klopt. En we hebben natuurlijk afgelopen jaren gezien dat het een kant op gaat. Met name voor wat betreft ontwikkeling. Dat je denkt van jongens, is dat wat we willen? Is dat wat het eiland aan kan?
Mm-hmm.
En dat is een heel lastig spanningsveld. Want aan de andere kant, je kunt niet zomaar alles in één keer op de rem trappen. Want de economische interesse vanuit investeerders krijg je ook niet zomaar in één keer terug. Hè, dus het is heel lastig om daar een midden in te vinden.
Nou ja, plus dat je als partijen ook een beetje met elkaar eens moet worden. Wat is beter voor Bonaire?
Precies.
Ja, want daar zitten verschillende inzichten natuurlijk ook in.
Ja, maar goed, dan kijk alleen naar wat is een Bonaireaan. Ik bedoel, dat is natuurlijk ook al heel erg veranderd in de afgelopen jaren. Laten we heel, heel eerlijk zijn. Als je kijkt naar de demografie, hoeveel mensen zijn nog echt geboren, getogen op Bonaire? Ja, van de totale bevolking is dat misschien niet eens meer de helft.
Nee, maar het is natuurlijk net wie je spreekt. Sommige mensen vinden dat dat belangrijker is. En anderen zeggen van ja, iedereen heeft moet een gelijke stem hebben als je hier woont en werkt en een economisch belang hebt.
Eens?
Ik ken Bonaireanen die zeggen gewoon van ja, omdat ik geboren ben op Bonaire, omdat mijn familie al 3 generaties op Bonaire woont, is mijn stem belangrijker dan die van een ander.
Ja, nou goed, ik zie dat niet zo. Mijn kinderen zijn geboren op Bonaire. En ik zit in de raad om te zorgen dat ook voor mijn kinderen we straks nog een mooi, duurzaam, genietbaar, betaalbaar Bonaire hebben.
Mm-hmm.
Dat is dat vind ik mijn mandaat. En of je nou geel, groen, paars of zwart bent, dat maakt mij niet zo heel veel uit. Hè, dat is wat het zou moeten zijn.
Spreekt UPB daarmee met één stem? Of heb jij een aparte mening in die partij erin?
Nou, over het algemeen zijn we het daar gewoon wel over eens.
Hm.
Ja, tuurlijk. Ja, je moet wel met de tijd meegaan. Zo simpel is het. Hè, Bonaire bestaat niet alleen maar uit Bonaireanen. We hebben ook een heleboel Zuid-Amerikanen, Nederlanders, Amerikanen. Noem het maar op.
Ja, ik geloof dat er 32 nationaliteiten op het eiland voorkomen. Dus.
Zoiets, ja. Ja, dat is indrukwekkend. En een groot gedeelte van die mensen mogen gewoon stemmen. Dus ja, dat
zoals het hoort.
Toch Bonaireanen, lijkt mij.
Ja, dat vind ik ook.
Mm-hmm.
Daar zijn we dan in elk geval over eens. Maar ik denk dat het grote verschil, wat zou jij zeggen, is ideologisch het grote verschil tussen UPB en andere grote partijen zoals NPB of PDB? Wat zet UPB apart van die twee partijen? Want ik had toen ik hier net kwam als Nederlander 20 jaar geleden, had ik zoiets van ja, volgens mij willen al die partijen eigenlijk min of meer hetzelfde. Is het alleen maar zijn het vriendengroepjes? Dat, ondertussen denk ik daar al iets anders over. Maar nu heb ik jou hier als groene man.
Hij heeft een groen shirt aan.
Mooi hè, dat had ik niet eens bedacht. Maar dat is een groene man. wat zou jij zeggen van nou, dit is typisch UPB versus de andere partijen?
Nou, ik denk dat UPB toch naar een gerichte toekomstvisie wil kijken. En ja, ja, niet om. Ja, ik vind het een beetje lastig om de ene partij die wil eigenlijk precies hetzelfde als de andere partij. Dat zit veel meer in sentiment.
Denk ik. Nou ja, iedereen wil natuurlijk altijd een beter Bonaire en dat beloven ze ook allemaal.
Het is net waar, maar het zijn
visies. Kijk, ik bijvoorbeeld zelf heb het idee, en maar dan spreek ik nu echt helemaal volgens mijn perceptie. Mm-hmm. Ik heb het idee dat de UPB zich meer dan de andere partijen richt op economie en meer dingen naar Bonaire toe halen. Waarbij je je misschien kunt afvragen. We hebben het eigenlijk over groei. Over groei van Bonaire. Waarbij je kunt afvragen: is groei wel precies wat Bonaire moet hebben?
Nou, ik denk dat een partij als UPB zich meer focust op duurzame groei. Ik denk dat dat het nuanceverschil is wat je moet maken. Ik denk dat er partijen zijn die afgelopen jaren aan de macht zijn geweest, die, nou ja, à la een VVD, veel meer op ondernemers gericht zijn. Wij zitten daar een beetje in het midden. Een soort van CDA.
Maar ik denk, ja, daar zijn jullie ook mee gelieerd. Nee. Dus dat is niet voor niks dat je dat zegt. Nee. Is de partij daar ook in de afgelopen jaren in veranderd? Want toen ik hier kwam, kreeg ik te horen, ja, UPB, dat is voor de ondernemers.
Nou, daar moet ik anders op schuldig blijven. Want ik ben, sinds de verkiezingen ben ik lid van de UPB. Dus zozeer zit ik daar niet in. Ik kan je zeggen wat ik voor mezelf belangrijk vind en wat wij als fractie van belang vinden om na te streven. Ja, en dat is een duurzame groei. Duurzame groei. Maar ja, wel met wellicht ook een stukje adempauze om te zorgen dat al deze groei en bouw en aanloop, dat het ook gedragen kan worden door bijvoorbeeld een infrastructuur die dat aan kan. Ja, dat is wel van belang.
Vorige uur hadden wij de gedeputeerde Cecilia hier aan tafel zitten. Mm-hmm. En die zei ook van eigenlijk een van de belangrijkste dingen die wij nu moeten bereiken is de infrastructuur op orde te krijgen. Niet alleen bestaande wegen te renoveren en te herstellen en te zorgen dat dat beter wordt. Maar er zal een nieuwe infrastructuur moeten komen. Er zal een extra infrastructuur. Want al die mensen die kunnen niet over de bestaande wegen allemaal.
Eens. En dan heb je nog niet eens over stroom, over water, over. Ja, god, er zijn zoveel dingen die moeten gebeuren en waar we echt wel aandacht en geld in moeten steken om te zorgen dat het een keer goed gebeurt.
Mm-hmm.
Ja, dat is. Maar dat is niet alleen gewoon materiële infrastructuur, maar dan heb je het ook over wellicht ambtelijke infrastructuur. Ja, als je kijkt naar bouwvergunningen bijvoorbeeld. Ja, waarom moet dat zo lang duren? Daar moet ook weer ingeschakeld worden.
Maar goed, als we terugkijken, inderdaad. Het vorige BC was natuurlijk een mix van groen en blauw. Dus toen zat eigenlijk UPB aan de kant van besturen en regeren. Jullie zitten dan nu in de oppositie. Dat lijkt me ook dan toch wel weer anders. Want uiteindelijk, hè, de dingen waarvan je misschien in de oppositie zou kunnen zeggen, waarom duurt dat zo lang of waarom is dat niet gebeurd? Je praat ook wel een beetje over de tijd die UPB wel ook gezeten heeft. Hoe moet ik dat zien? Dat lijkt me best lastig. Ja, en ik stel eigenlijk ook de vraag aan jou, want jij bent nieuw, fresh. Mm-hmm. En misschien moet ik dan juist de vraag aan jou stellen of juist niet. Hè? Want het lijkt mij inderdaad, dat is een soort stuivertje wisselen. Jullie hebben meegespeeld in het speelveld als bestuurder. Nu zit je aan de andere kant en ben je inderdaad de oppositie. Ik hoorde een enkele tijd geleden in een interview bij BonFM inderdaad jouw collega Jona zeggen van, nou, we hebben even afgewacht en we hebben even gekeken. We moeten onszelf ook weer vinden in de rol van oppositie.
Mm-hmm.
Ga jij dan ook mee in dat proces? Want jij bent nieuw. Jij weet niet beter dan de oppositie.
Nou, dat is niet helemaal waar natuurlijk. Hè? Want ik heb ook een aantal maanden als coalitie in de raad.
Dat is waar. Oké, dat is waar. Dat is waar. Dat is
voor mij. Dus voor mij is het, ik maak het nu van beide kanten mm-hmm. mee. Ja, kijk, er zijn bepaalde beleefdheidsregels die je in acht neemt in de politiek. Je hebt je 100 dagen regelen, 100 dagen begrip, waarbij je zegt van, nou, je krijgt een bepaalde periode om in ieder geval aan te tonen dat er wat gebeurt. Kijk, het probleem ook een beetje zit in de kieswet hier op dit moment. Hè? Want we hebben maar één keer in de 4 jaar hebben we verkiezingen.
Mm-hmm.
Je kunt niet eindeloos, zoals in het verleden gebeurd is, eindeloos coalitietje afwisselen en doen. Want dan...
Nee, met de huidige verhoudingen gaat het erg lastig.
Want dan, ja. Ja, want dan gebeurt er niks. En we hebben natuurlijk ook nog over onze schouder meekijken. Hè, de staatssecretaris Nederland. Die van allerlei zaken verwacht. Dus moet je wel binnen dat redelijke moet je wel proberen om te zorgen dat je consensus blijft proberen te bereiken.
Nou, wat mij opvalt, ik zit regelmatig inderdaad naar de eilandsraadsvergadering te kijken. En de commissievergadering vind ik gewoon interessant. En ik leer er ook nog een beetje papiermens door. Dat geldt voor jou natuurlijk. Is van dat de UPB in ieder geval een fractie is die ontzettend probeert mee te denken. Ook met de huidige bestuurscollege. Ja. En dat is eigenlijk wel iets nieuws.
Iets verfrissend mag ik hopen.
Ja, nee, maar dat is waar. Het is niet contra om het contra zijn. Nee. Het is niet contra om het contra zijn. We hebben inderdaad wel eens tijden gehad. Dan was het gewoon omdat jij aan de andere kant van de tafel zit. Ben ik tegen jou. Dat is iets wat we inderdaad veel minder merken.
De afgelopen 10 jaar heb ik veel meegemaakt. Want ik vind politiek sowieso interessant. En het is gewoon zo in het leven. Als jij niet met politiek bemoeit, bemoeit de politiek zich met jou. Dus je kan je beter er wel mee bemoeien. Dat ik inderdaad mee heb gemaakt van dat de oppositiepartij, een oppositiepartij met een fantastisch voorstel kwam. En iedereen zegt van ja, dat is geweldig. Maar dan, omdat het van de oppositiepartij kwam, werd het afgestemd.
Mm-hmm.
En ook dat ik gewoon persoonlijk wist van dat er aan de andere kant raadsleden het voorstel van de eigen partij, van de coalitiepartij, eigenlijk helemaal niet zo geweldig vond. Maar wel voorstemde, want ja, het was nu eenmaal coalitie. Ik heb het gevoel dat bij de UPB nu ietsjes minder is. Dat jullie gewoon op de inhoud beoordelen. Klopt dat?
Dat klopt. Ja, dat klopt. Wij proberen in ieder geval mee te denken en mee te helpen binnen onze eigen visie naar een stukje vooruitgang. En een stukje... Er zijn zoveel uitdagingen die we hier hebben op dit moment op Bonaire die aangepakt moeten worden.
Heb jij een stokpaardje daarin? Iets waarvan je denkt van nou, dit vind
dit
ik
moet
wel
voor
het allerbelangrijkste. Dit moet voor elkaar komen.
Nou, ik zou zelf heel graag zien dat een ruimtelijk ontwikkelingsplan een keer voldoende herzien wordt. Ik zou heel graag zien dat handhaving en toezicht goed opgepakt wordt en efficiënt opgepakt wordt. Ik ben heel blij om te zien, en daar maak ik me wellicht niet populair mee, maar recent die brief naar appartementseigenaren, woningeigenaren in Belnem en Sabalpalm en noem het verder maar op. Waar,
we gaan handhaven.
Waar we gaan handhaven en we gaan wat doen. Nou, ik vind dat goed, maar daar hoort wel bij dat je een duidelijk plan hebt. Oké, waar mag het dan wel?
Hoe werkt dat? Wat zijn de dingen die toezicht en handhaving mogen doen hierin? Stel nu dat ze er op een gegeven moment toch inderdaad achterkomen dat ergens iemand nog steeds, ook nadat die datum voorbij is die wordt gesteld, mensen hun huizen nog steeds verhuren aan vakantiegangers. Wat kan toezicht en handhaving doen op zo'n moment?
Nou, moet je daar het precieze antwoord zou ik even voor je op moeten zoeken wat de handhavende bevoegdheden op dit moment zijn. Voor toezicht en handhaving. Ik weet wel dat wij met BZK ook bezig zijn geweest om de boetes vanuit de AWB ook hier in te mogen voeren. Dat antwoord moet ik heel schuldig blijven.
Ik vroeg me dat af. Mogen ze boetes geven aan die mensen?
Nee, dat is daar aan de politie.
Is dat nog een problematisch?
Dat
is
het OM.
OM politie mag alleen boetes geven.
Ja. Dus ze hebben eigenlijk geen stok om mee te slaan.
Jawel, zij constateren.
Via OM moeten ze dat
doen. Zij constateren en we schakelen OM of politie in om dat uiteindelijk het proces verbaal te schrijven.
Nou, maar dat gaat ook een signaal vanuit. Hè? Boete moet gaan opleggen.
Mag je onderbreken? Kijk naar COVID. Daar waren heel veel cafés cafés die zich niet aan de lockdown regels hielden. Daar heeft inderdaad de handhaving wel degelijk gehandhaafd. En die gingen er naartoe, constateerden dat, haalden dan de politie erbij en die schreven dan de procesverbaal uit.
Oké. Ja. Ja, ik wist gewoon niet hoe dat werkte. Ik ben ook maar een eenvoudige radiopresentator. Dus hartstikke duidelijk. En als eenvoudige radiopresentator als ik ben, is het ook tijd nu om een muziekje te draaien. Ik heb hier D-Ream. En heel toepasselijk, Things Can Only Get Better. You can walk my path. Now I found you. D-Ream, Things Can Only Get Better, was een enorme hit in de 90s. En je hoort hem eigenlijk nooit meer op de radio. Behalve natuurlijk hier, bij Op de Klippen.
Ik moet zelfs heel erg herinneren van, heb ik het eerder gehoord?
Ja.
Zo lang.
Weken nummer 1 gestaan in Nederland.
Ja, daarna had ik wel eens iets van, oh ja, dit ken ik.
Op elke dansvloer te horen, maar opeens, ik weet het niet, geen staying power. Nee. Deze hele band ook niet, maar ze hebben nog één andere hit gehad, You're the Best Thing, en dat was het dan. Maar eigenlijk best wel gezellig.
Ja, toch?
Ja, zeker.
In de 90's, toen je nog... dat is het decennium dat iedereen in zijn slaapkamer de hitjes opnam. En dat kun je ook wel een beetje horen hieraan.
Beetje mufklankje.
Precies. Aan tafel Roderick Groenman, eilandsraadslid van de UPB. We hebben nog meer vragen aan Roderick. Want Roderick is wel heel serieus antwoord aan het geven.
Ja, zeker weten. Heb ik nog meer vragen? Jij komt als nieuweling in de eilandsraad.
Dat klopt.
Ja, ondertussen alweer een jaartje.
Ja. Maar,
je kwam als nieuweling in de eilandsraad.
Maar je komt wel in een fractie met twee mensen in die absoluut wel veel meer ervaring hebben.
Klopt.
Wat hebben ze jou als eerste gezegd toen jij daar gekozen was en daar jullie eerste fractievergadering had?
Eerst goed luisteren, dan praten.
Dat is een goede raad.
Ja, shut up. Laat de grote mensen eerst praten.
Nou, nee, niet in die zin hoor. Nee, helemaal niet. Nee, ik heb het ontzettend naar mijn zin met Jona en Benito. En ik heb er ontzettend veel steun aan. Benito is natuurlijk, en Jona zijn allebei ontzettend ervaren in de politiek. Die draaien al jaren mee. Dus ja, daar kun je alleen maar van leren. En ik voel me ontzettend welkom. Overigens ook in de hele raad hoor. Moet ik zeggen. Ik voel me heel erg warm ontvangen. En
je bent wel zelfs voorzitter van de commissie, hè?
Ja, dat was tijdens de coalitie natuurlijk. Nu is dat weer gewisseld, maar zo gaan die dingen. Dat is,
wat dat heeft ze gemaakt, trouwens, Roderick, dat jij... Werd je op een dag wakker en je dacht, kom, ik ga in de politiek. Ik vraag mij inderdaad namelijk altijd af, wat is dat dan? Dat je een bepaalde drive, hoop ik dat het een drive is, of een bepaalde... Dat je denkt van, ja, dit wil ik. Hoe kom jij zo?
Nou... Ik zeg altijd, het is heel makkelijk om vanaf de zijlijn commentaar te geven en te roepen dat iets niet goed gaat of niet lekker loopt of dat het beter kan. Maar als je dat serieus meent, dan moet je er gaan staan.
Geen stuurman op bal zijn.
En dan moet je het gewoon zelf proberen zo goed mogelijk te doen. Ik heb gelukkig bij de UPB de kans gekregen om dat te doen. En dat is gewoon, ik vind het een hele mooie ervaring. Ik kan er niet heel veel meer van zeggen dan dat. Ik vind het fantastisch om mee te maken hoe dingen nou daadwerkelijk lopen. Hè? Hoe besluitvorming nou daadwerkelijk loopt. Wat voor belangen daarbij spelen. Wat voor overwegingen daarbij spelen. Het hele overleg met een BZK, met allerlei andere ministeries in Nederland... is natuurlijk een unieke ervaring voor een raadslid... Ja, want we als Bonaire, als Besteilanden, hebben we natuurlijk een hele bijzondere situatie.
We hebben net een hele bijzondere, gebeurtenis meegemaakt. Voor het eerst sinds de Besteilanden bestaan als Besteilanden.
Klopt.
Is er een overleg geweest tussen de drie eilanden en de staatssecretaris. Dat was sinds 10-10-10 was dat nog niet gebeurd.
Nee.
Er is heel veel geroepen over het feit van is er nou al wat bereikt daar? Er wordt door bepaalde partijen gezegd van er is helemaal niets bereikt. Ik bedoel, het is allemaal flauwekul. Wat is voor jou het belangrijkste wat daar bereikt is?
Ik vind het allerbelangrijkste wat daar bereikt is... is dat wij over het voetlicht hebben gekregen en ook daarin gehoord zijn... met name het comply or explain principe. We hebben natuurlijk de afgelopen jaren gezien dat er een heleboel wetgeving... maar op een websiteje gedumpt wordt met een bepaalde periode waarop je er dan kan reageren. En vervolgens krijg je dat maar, populair gezegd, door je strot gedouwd. We hebben nu wel duidelijk kunnen maken aan de staatssecretaris... dat wij ten eerste willen weten welke wetgevingen er allemaal komen. Dat wij een stem willen hebben in de priorisering van die wetgeving. En ook vanaf het begin... betrokken zijn in de totstandkoming daarvan. Niet alleen wetgeving, maar ook beleidsregels. Nou, dat kun je, is een hele grote winst.
Kun je eventjes voor de luisteraars uitleggen wat Comply and Explain inhoudt?
Ja, dat kan ik heel snel en heel kort uitleggen. Als je je mond stilhoudt, wordt het ingevoerd.
Nou, dat is een mooie.
Dat is een hele goeie. Dat is een hele goeie.
Ja, maar Comply and Explain.
Maar als wetmaker, hè? Als je als wetmaker je mond houdt, dan wordt het ingevoerd?
Klopt, klopt. Hè, wat gebeurt, en dat is natuurlijk ook wel een beetje logisch. Hè? Er worden allerlei wetgevingstrajecten worden opgestart. Dan wordt gekeken naar vergelijkbare wetgeving in Nederland. En daar wordt dan, dat wordt dan een beetje aangepast op Bonaire. Wat gebeurde is dat dan die wetgeving op de website van BZK geplaatst wordt. En dan moet je daar maar op tijd op reageren. Met de deeltijd.
En ook nog begrijpen wat er staat.
Nou ja, goed, ja, dat is een tweede. Maar als deeltijd raadslid heb je niet altijd de tijd om constant iedere dag op die website te kijken of er nieuwe wetgeving is. Dat wordt wel van je verwacht, maar dat is niet altijd realistisch om dat te verwachten.
Want het is niet zo dat er even een mailtje komt van Bonaire, whatever, let even op, lees even, kijk ernaar. Nee. Totaal niet.
Nul.
Je moet daar zelf achter komen.
Ja, dus dat is een hele grote winst van de werkconferentie. Dat we duidelijk hebben kunnen maken van luister, dat is een probleem voor ons. Comply or explain, het liefst hadden wij het niet gezien. Maar goed, je moet altijd compromissen.
Goed, wat daarvoor was dat niks geldig was voor Bonaire of voor de BES. Behalve als het expliciet gezegd werd. Ik bedoel, dat was ook niet alles.
Nee, precies. Maar wat we nu bereikt hebben en wat nu uitgewerkt wordt door Binnenlandse Zaken, is dat ook daadwerkelijk een protocol gemaakt wordt wat in de wet verankerd gaat worden. Dat wij vanaf het begin als eiland gekend worden in welke wetgeving. Hè, dat we de kans krijgen om aan te geven, dit vinden wij meer van belang, dit vinden wij minder van belang. En dat je dus vanaf een veel vroeger stadium daar al mee bezig kan zijn.
Dus in feite worden de BES-eilanden nu geïnformeerd van, jongens, we zijn van plan om dat soort wetgeving te maken. Wat vinden jullie daarvan? En dan pas wordt het geschreven.
Nou, we gaan nog even een stapje terug. Er is afgesproken dat er ten eerste een inventarisatie komt van al datgene wat nog gaat komen. Hè, wat nu al op de plank ligt, wat nog moet gaan komen. Nou, dat is al een hele vooruitgang.
Is dit dan, zeg maar, wetgeving vanuit een Nederlandse, Europees-Nederlandse gedachte? Of gaan jullie bijvoorbeeld ook zeggen van, hey, wij merken dat we wetgeving over whatever missen. Willen jullie daar over nadenken?
Dat zou ook zeker een mogelijkheid zijn, ja.
Oké.
Ja.
Als ik dit hoor, is het dus ook een leerproces bij in Den Haag.
Absoluut.
Dat er beter en zorgvuldiger en vooral eerder gecommuniceerd wordt.
Absoluut, ja. Ik denk het wel. Je moet ook aan elkaar wennen. Hè. Het is een geheel nieuwe verstandhouding waar je mee zit.
De Rijksoverheid heeft hier geen ervaring in. Want normaal gesproken, die communicatie gaat normaal gesproken tussen gemeentes en het Rijk via de provincie.
Ja, en het is ook ingewikkeld natuurlijk. Hè? Want je hebt drie eilanden die volledig verschillend zijn van elkaar. En daar moet je ook nog eens een keer een modus in vinden als BZK om daar een passende regeling voor te maken.
Het is absoluut niet one size fits all.
Zeker niet. Nee, zeker niet.
Nee, daar heeft onze griffier heeft daar ook zichzelf mee eventjes in zijn voet geschoten door daar een voorbeeld van te geven. Wat dan weer niet vanuit Saba werd gewaardeerd.
Dat was onfortuinlijk inderdaad om dat te zeggen. Maar ik bedoel, als je objectief kijkt, wij zijn natuurlijk, of Bonaire is een veel groter eiland dan Saba of Sint-Eustatius. Dat betekent niet dat de een minder of meer belangrijk is dan de ander. Helemaal niet. Maar
ze zijn wel anders.
Ze zijn heel anders.
Ja, natuurlijk. Niet gelijk, wel gelijkwaardig.
Ze kunnen heel verschillende prioriteiten hebben. Daar ging het toen natuurlijk ook over. Dat wij eigenlijk een probleem hebben met te veel import mensen naar het eiland. En dat andere eilanden daar misschien juist een beetje meer behoefte aan hebben. Dus dat voorbeeld wilde hij geven. Hij bracht het alleen een beetje wat... ja, we zullen zeggen niet zo politiek.
Wat te populair.
Wat te populair misschien. Maar goed, in de basis had hij wel gelijk wat hij als voorbeeld gaf. Daar ga ik nu niet verder op in. Maar
dat moet ook niet doen.
Laten we dat vooral niet doen, anders halen we weer de krant. Maar ja, waar het op neerkomt is dat je hebt drie eilanden die samen de best worden genoemd. En ja, we hebben dezelfde status, maar we hebben niet allemaal dezelfde wensen en dezelfde eisen die er liggen.
Ja.
Jouw werk is natuurlijk vooral om namens Bonaire dingen te roepen. Dus dat is misschien een beetje uitgelegd. Maar ik dacht met Comply and Explain zelf... dat het er eigenlijk op neerkomt, is dat... Als er regels worden bedacht waarvoor een uitzondering voor Bonaire opeens geldt... dat we dan zeggen van luister eens, allemaal leuk en aardig... maar leg het eerst maar eens uit voordat wij hier daadwerkelijk aan mee gaan doen. Dat dacht ik altijd, dat het ongeveer daarop neerkwam.
Zo werkte dat niet in de praktijk, niet helemaal.
Nee, ik weet dat het zo in de praktijk niet werkte. Maar ik dacht dat dat juist in de toekomst wel zou zijn. Zoals wij gewoon bepaalde dingen worden opgelegd. Zoals wij bepaalde dingen niet krijgen. Of dat het bij ons allemaal goedkoper is. Onze kinderbijslag is lager dan die in Nederland.
Ja, wat mij het meest geïrriteerd heeft in de afgelopen jaren over de houding van Den Haag is van dat in Den Haag iets hebben van wij weten wat goed voor jullie is.
Ja.
Had jij die indruk? Ik bedoel...
Tijdens de werk in het geheel niet. Het was een hele open, transparante werkconferentie.
Gelijkwaardige verhoudingen.
Gelijkwaardige verhoudingen waarbij... Kijk, een nee kan ook een nee zijn. Als je uitlegt waarom het een nee is, heb ik daar geen problemen mee. En dan kun je daar wel een oplossing voor vinden. Ik voel mezelf als raadslid en ik neem aan de eilandsraad ook... voel ons wel gehoord in datgene waar wij als Wolbes, met de Wolbes en de Finbes tegenaan lopen. En dat betekent niet dat je ook niet in de spiegel moet kijken. Hè? Laten we heel, heel realistisch zijn. Er zijn natuurlijk ook nog een heleboel dingen die hier verbeterd kunnen worden.
Nou, dat denk ik zeker. Dat vind ik wel een eerlijk antwoord.
Dat is een heel eerlijk antwoord. Ik proef bij jou eigenlijk van jongens, het belangrijkste wat we bereikt hebben daar is, jongens, vanuit Den Haag, communiceer meer.
Juist, ja. En er zijn een aantal echt wel belangrijke dingen als je het hebt over toekomstvisie. Hè? Ik kan me herinneren dat toen wij in de coalitie waren, heb ik de gedebuteerde een keer gevraagd van, joh, maar hoe kan het nou eigenlijk... dat er iedere keer maar een klein stukje weg wordt gerepareerd. Waarom is dat? Waarop de gedeputeerde zegt, ja, we hebben zoveel per jaar om dat te doen. En wij kunnen dat alleen maar uitgeven aan reparatie van de weg. Hadden wij toestemming gehad om dat bedrag uit te geven aan rentebetaling of aflossing? Had je een financiering af kunnen sluiten van een veel hoger bedrag? En had je vervolgens een plan kunnen maken voor... alle wegen van Bonaire. En
dat is het probleem van de...
Dan had je een grotere aanbesteding kunnen doen. En dan had je wellicht binnen een jaar... ik weet niet of ik dan positief ben... het hele wegennet hier aan kunnen pakken.
Dat is dus het verschil even ook voor de luisteraars uitleggen. Dat de vrije uitkering, dus het hoeveelheid geld die uit Den Haag komt... wat Bonaire zelf mag beslissen waar ze aan uitgeven... te klein is ten opzichte van de grote of van de speciale uitkeringen die echt geoormerkt zijn. Daar mag je het alleen maar voor gebruiken.
Ja, wat duidelijk uit het ROB-rapport is gebleken natuurlijk, wat op verzoek van de staatssecretaris ook is opgesteld. Dat met name het karakter van die bijzondere uitkeringen, de slagkracht waar het gaat om toekomstvisie en toekomstplannen, heel erg beperkt wordt.
En het beperkt de overheid van Bonaire heel erg om echt beleid te maken.
Precies, ja. Precies. Dus dat is, en dat is positief. En dat is fijn dat besef doorgedrongen is. En we hebben ook besproken met de staatssecretaris... dat er verhoudingsgewijs een veel grotere vrije uitkering gaat komen.
Ja.
om ervoor te zorgen dat je inderdaad lange termijn planning kan gaan doen.
Ja.
Het is tijd voor mij om muziekje te draaien, vind ik. En ik zat in de 90's vast, dus ik zit even te kijken. En ik heb een leuke oud plaatje van Chic. Die natuurlijk in de 80's vooral en zelfs de 70's disco maakte. In de 90's kwamen ze nog één keer terug met deze plaat. Chic Mystique. Het funky geluid van Chic, maar dan de 90's variant. Chic Mystique. Bij ons aan tafel nog steeds Roderick Groenman van de OPB, eilandsraadslid. Roderick, wat ik me afvraag. Hè, je maakt hier de hele tijd aan deze tafel een heel rustige indruk. Met die ontzettende mooie, warme stem van je.
Een hele goede microfoonstem.
Is er iets waar jij je nou nog kwaad over maakt?
Michiel, ik kan niet tegen oneerlijkheid. Dat vind ik niet leuk.
Nou, hebben we gemeen.
Ik zeg net voor de grap tegen je. Als mijn kleine hondje mijn schoenen opeet, daar word ik boos van. Maar,
dat is ook oneerlijk.
Dat is heel oneerlijk. Zeker als het mooie schoenen zijn.
Ja. Ik hoorde net het spotje met waarin ook wordt gezegd journalistiek. Hè, journalistiek moet beschermd worden. Maar ik heb in de laatste paar maanden ook genoeg stukken voorbij zien komen dat ik bij mezelf denk van jongens, journalistiek mag ook wel eens gecontroleerd worden.
Ja, absoluut. Absoluut.
Ik krijg dan ergens wel eens het gevoel dat het principe van hoor en wederhoor wel een beetje verdwenen is.
Ja, ja.
En wat ik daarvan heel jammer vind is wat mensen nou daar daadwerkelijk van vinden of niet van vinden. Kijk, het laat altijd een indruk achter. En die kun je niet meer weghalen.
Ja, maar dat is natuurlijk heel erg 21ste eeuws. Hè? Dat steeds meer zie je. Ja, ik vind het zelf altijd heel erg Trumpiaans. En dat is natuurlijk wel het hoogtepunt daarvan. Er worden dingen geroepen die gewoon niet waar zijn. Als je dat maar lang genoeg volhoudt, gaan mensen het geloven. Dat krijg je een beetje.
Eens.
En. Ja, dat is iets van deze tijd. En het is heel vreemd. Want dat was natuurlijk, 20, 30 jaar geleden was het veel minder het geval. Nieuws was veel objectiever.
Er is een groot verschil tussen, laat ik het harde woorden maar zeggen. Er is een verschil tussen journalistiek en propaganda.
Ja, zeker. Maar wat is propaganda? Wij hebben het in dit programma heel vaak gehad over dossier Koninkrijksrelaties.
Zodanig dat website. We moeten uitkijken dat we daar niet heel subjectief in beginnen te worden.
Nou, dat is dan dat gevaar dat je hebt. Maar we zien heel vaak, zien we daar halve waarheden voorbij komen. Maar we merken ook dat heel veel mensen dat lezen en alleen maar dat lezen. En dat kritiekloos overnemen. Waar we het al vaker over gehad hebben, is de fractievergoeding die opgegeven door de Eilandsraad is aangenomen. Dat werd zelfverrijking genoemd. Maar dat is het niet.
Dat was het niet. Wat is de we hebben nu inderdaad de Eilandsraad en Bonaire ligt wat dat betreft bij deze journalist, maar ook bij anderen best onder vuur. Wat is de mening van de Eilandsraad hierover? Wat is de algemene stemming hierover?
De stemming waarover?
Over die stukken van Koninkrijksrelaties. Het dossier Koninkrijksrelaties.
Ik kan alleen zeggen wat ik zelf heb meegemaakt. Ik ben gelukkig
buiten
vizier gebleven. Maar we hebben in Nederland nog een ontmoeting gehad met de Commissie Koninkrijksrelaties van de Eerste Kamer. En daarin heb ik gezegd, want ze vroegen van, goh, hè, hoe heb je dan die werkconferentie ervaren? Waarop ik hetzelfde gezegd heb wat ik tegen jullie heb gezegd. Hè, open, eerlijk, transparant, positief. Maar ik heb gezegd, the proof is in the pudding.
Ja.
En je moet natuurlijk eerst wel eventjes de afspraken die gemaakt zijn en die uitgewerkt moeten worden, moeten wel nog eventjes op papier gezet worden zoals ze uitgewerkt zijn. En vervolgens, wat schetst mijn verbazing, dat ik de volgende dag op dat die desbetreffende website staat er met grote koeienletters. Raadslid Groenman is ontevreden met de werkconferentie. Dat is, heb ik dus nooit gezegd. En dan denk ik, jongens, vind het wel jammer dat daar geen hoor en wederhoor wordt toegepast.
Ja, nee, dat is zeer terecht dat je dat vindt. Want Kijk, wij zitten in een radioprogramma, dus wederhoor van tevoren. Jij zegt iets en dat is controversieel en dan is wederhoor erg lastig. Maar mm-hmm. moet dan zeggen we altijd van, jongens, als je het niet mee eens bent, komt dan de volgende uitzending, dan krijg je wederhoor.
Maar ja, alles wat je zegt is voor je eigen konto. Want jij zit hier voor die microfoon. Wij zeggen niet wat jij vindt. Jij zegt wat je vindt.
Niks. Nee. Dat is ook de reden waarom wij door dit dan opnamen. Omdat het even niet anders kan. Maar dat is ook de reden waarom wij graag live gaan. Omdat er dan niks te fabriceren is.
Precies. Ja. En dat is veel eerlijker. Maar goed, je ziet dat. Het is ook een beetje van deze tijd. Hè? En ik vind het verdrietig altijd. Mensen worden heel veel verdriet aangedaan. Met hele grote krantenkoppen. Over zaken die... Ja, waar mensen toch een beetje pick and choose spelen. En vervolgens, dan kun je er wat tegen ageren. Maar dan krijg je een heel klein stukje op de 23e pagina achterin als rectificatie.
Nou dus... ja, plus het Chinese verhaal van een man die heel erg slechte dingen doet en liegt en weet ik nog wat. Een kind. En die krijgt van zijn vader de opdracht van elke keer dat jij liegt, heb je hier een stuk hout, sla je een spijker erin.
Mm-hmm.
En daarna zitten er een gegeven moment tientallen spijkers in. En zegt hij, oké, nu ga je van al die leugens ga je dus excuus maken. En bij iedere excuus haal je die spijker er weer uit.
Mm-hmm.
Ja, uiteindelijk houdt hij over een stuk hout over en zegt hij vaak, moet eens kijken. Die leugens zijn eruit, maar die gaten zijn blijven zitten.
Precies. Nou ja, maar dat is precies wat het is. Die schade maak je nooit niet meer goed. En dat is verdrietig, oneerlijk en niet juist. En daar word ik kwaad van.
Mooi antwoord.
Een heel mooi antwoord.
Ik vind het ook wel heel mooi om te zeggen. En daar word ik kwaad van. Dat klinkt niet kwaad, maar.
Met grote rust. Nee, maar dat maakt veel meer indruk dan als je het gaat schreeuwen.
Ja, en op mij wel in elk geval. Helaas, de tijd is op. Dat tuntje op onze achtergrond geeft aan dat we door onze tijd heen zijn. Hartstikke bedankt dat je er was, Roderick Groenman.
We hebben je iets beter leren kennen.
En als ik toch aan het bedanken ben, ook natuurlijk Angelica Cecilia, die in het vorige uur voorbij kwam. Ik denk dat je hier niet voor het laatste zat. Ik denk dat we je vaker willen hebben.
Ik wil je bedanken voor de uitnodiging en tot de volgende keer.
Absoluut.
Tot genoeg.
Absoluut. Dit was Op de Klippen. Volgende week zijn we er weer nog steeds vooraf opgenomen. Omdat wij eventjes ook zelf wat rustige tijd wilden hebben. Alhoewel dat we voor ons wel even twee drukke opnamedagen zijn geweest. Dus volgende week nog een keer een opgenomen show. En daarna zijn we natuurlijk gewoon weer live. Volgende week... Om 12 uur hoor je ons weer. Zometeen na het nieuws, moet ik zeggen, hoor je natuurlijk Ron Gijzen met de Klaartop 20. Nieuwe hits. Weer wat meer muziek dan altijd geoude hoer van ons. Maar dat geeft niet, want zoals gezegd, volgende week zijn we er weer. En voor nu bedanken we jullie dat je geluisterd hebt. En zeggen wij ajootje cadeautje. Tot volgende week.
Zaterdag tussen 12 en 2. Live met Michiel en Martijn.
Wat een feest!
Dit is zo.